Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Zingen we met elkaar, gemeente, tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 106, vers 1 en vers 4. Psalm 106 looft God, de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer, wiens goedheid perken kent nog palen. Maar wie, hoe hoog verlicht hij zij, wie kan zijn mogend heen verhalen, zijn lof verbreiden naar waardij. En wat er verder volgt in het vierde vers, we noemden u Psalm 106, vers 1 en 4. Gods heilig en dierbaar woord zal u worden voorgelezen, Efeze 6, de eerste 9 versen. Maar stellen we ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 119, vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 1, na de wet.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dan lezen we nu Efeze 6 van vers 1 tot en met vers 9. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eer uw vader en moeder, het welk het eerste gebod is, met een belofte, opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam, uw Heren naar het vlees, met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw harten, gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil Gods van harte, dienende met goedwilligheid de Heere, en niet de mensen, wetende dat zo wat goed en eerlijk gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heere zal ontvangen. Het zij dienstknecht, het zij vrije. En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook uzelfs heren in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we zingen met elkaar Psalm 78, vers 1 en vers 2. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. Ik zal met mijn mond uw wijze spreuken leren, verborgenheen, van ouds afwaardig te eren. Mij vloeit een schat van wijsheid uit de mond, gelijk een bron die voortspringt uit de grond. En het tweede vers verborgenheen, met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen, des Heren lof uit s'lands historie blaan, zijn sterke arm en grote wonder dan. Psalm 78, vers 1 en 2. Gemeente, we overdenken vanmorgen zondag 39 uit de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 104. Wat wil God in het vijfde gebod? Het antwoord dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerp en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Het thema van de preek van vanmorgen, het vijfde gebod en het gezag. En we letten ten eerste op de oudere kinderen die het ouderlijk huis doorgaans al hebben verlaten. De jongere kinderen die nog thuis wonen. En ten derde de belofte bij dit gebod. Onze eerste gedachte. De oudere kinderen die het ouderlijk huis doorgaans al hebben verlaten. Gezag. Veel mensen vinden dat een vies woord. In de wereld van vandaag is gezag niet in. Gezag. Wij mensen hebben daar niet veel mee op. Waar je ook kijkt, zie je dat er sprake is van een gezagscrisis. Dat constateer je allerwegen. De gezagscrisis begint in een kleine cel van de maatschappij. In het gezin. We zien die gezagscrisis ook op grotere schaal. In de sfeer van de maatschappij. Hoe vaak lezen we niet van spanningen tussen werkgevers en werknemers. Of over een gezagscrisis in het politieke leven. Het is voortdurend een strijd om macht. Tot in detail toe. Gezagscrisis. Het volgende element zit daar ook in. We willen niet dat iemand iets over ons te zeggen heeft. We willen onze eigen gang gaan. Welke krant je ook opslaat, er is altijd wel iets te vinden dat verwijst naar dit element van crisis binnen het kader van het gezag. Overal kun je wel iets vinden van opstand of van opstandige gedachten. Je kunt niet zeggen dat ze alleen hier in de buurt of alleen in Nederland of alleen in Europa. Nee, het is een wereldwijde aangelegenheid. Gezag heeft te maken met zeggenschap. Het een heeft iets te zeggen over de ander, maar veel mensen nemen dat niet, accepteren dat niet. Telkens weer botst het en het klinkt eigen meester en niemands knecht. Het is ons als het ware op het lijf geschreven. En dan komt het vijfde gebod dat over gezag gaat. Het thema is dan ook het vijfde gebod en het gezag. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Eer uw vader en uw moeder. Het staat er heel persoonlijk, in enkelvoud. Eer uw vader en uw moeder. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. En het vijfde gebod is een belofte toegevoegd. Paulus schrijft in verband hiermee opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op de aarde. Efeze 6 vers 3. De hele aarde en ons gehele leven op aarde is kennelijk in het geding bij het vijfde gebod. Het is immers een gebod van de God die regeert over heel de aarde en over al zijn schepselen. Er is geen gezag of het heeft te maken met God en gaat terug op God. Er is God daarbij te doen om ons mensen die leven op zijn aardbodem. In het vijfde gebod zie je de genade van God, de goedheid van God en de ontferming van God. Wanneer u dat op de juiste waarde schat, dan moeten we ook zeggen dat het echt een stukje is uit zondag 1. We mogen ook het vijfde gebod niet verzelfstandigen, uit de context knippen en losmaken uit het verband waarin het staat. Het gebod staat als het ware midden in zondag 1. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dat ik naar lichaam en ziel niet van mijzelf ben, geen eigen meester en niemands knecht, maar dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, van mijn Heere en Meester, die mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Eer uw vader en uw moeder. Voelt u aan wie recht heeft op uw leven? Zo moet u het zien, want anders kom je bij allerhande dwarsstraten uit. Hete hoofden en koude harten, de een denkt er zus over en de andere zo. Nee, het eer uw vader en uw moeder is onderdeel van het geloof. Het staat op het pad van de heiligmaking. Zo wordt het ons hier aangereikt. In dat grote geheel krijgen vader en moeder en allen die over ons gesteld zijn een plaats. Vader en moeder, laten we eerlijk zijn. We denken dan al snel aan de kleine en grote kinderen die zich in de huiselijke kring bevinden. Aan jullie, meisjes en jongens, die je geroepen weten je vader en je moeder te eren en lief te hebben. Zeker is dat hier ook aan de orde. Maar er is ook iets anders, iets dat we toch wel eens vergeten. In dit gebod gaat het ook, en misschien wel allereerst, om de oudere kinderen. Volwassen kinderen die een eigen gezin hebben. Hoe gaan zij om met hun vader en hun moeder? Onze kleine kinderen weten het wel. De Heere heeft zijn wet op de Horeb aan de Sinaï gegeven en heel het volk van Israël moest naar die berg komen. Zelfs de baby's moesten mee. Daarom zie je tussen dat volk een moeder staan met een baby op haar arm. Iedereen moest mee, ook oudere mensen die nauwelijks meer konden lopen, misschien alleen nog met behulp van een stok. En aan de Sinaï zegt de Heere, eer uw vader en uw moeder. Hoeveel vaders stonden daar niet? Maar opa was daar ook. En hoeveel moeders? En oma? Denk erom, zegt de Heere. Denk erom dat je je vader en je moeder eert en alle liefde en trouw bewijst. Dus het vijfde gebod heeft juist ook betrekking op al volwassen kinderen. Van toen en van nu. We zitten dan midden in het leven van alle dag. Bejaarde ouders die aandacht moeten hebben. Het is je vader. Het is je moeder. In Leviticus 19 staat daarover enkele woorden van Mozes. Een ieder zal zijn moeder en zijn vader vrezen. Vrezen betekent niet bang zijn voor. Want het is niet goed als je bang bent voor je vader en moeder. Nee, vrezen is eerbied en ontzag hebben. Want het is je vader. Het is je moeder. Er zit ook een element van liefde in. Een ieder zal zijn moeder en zijn vader vrezen. Het is eigenlijk een opmerkelijke zinsnede. Vooral als we bedenken dat er nogal wat mensen zijn die zeggen dat in de Heilige Schrift de vrouw wordt achtergesteld. Er moet dan zo nodig verandering in komen. U kent die gedachte wel, emancipatie voor en emancipatie na. Laten we Mozes maar aan het woord laten, of eigenlijk de Heilige Geest. Hij zegt allereerst, denk om je moeder. Gemeente, met alle eerbied gesproken, dit is een opsteker voor moeders. Voor vrouwen en meisjes in het midden van de gemeente. Het is allemaal niet zo zwart als mensen ons willen laten geloven. De vrouw wordt hier niet achtergesteld, in tegendeel, zij wordt als eerste genoemd. De schrift leert ons dus dat moeder en vader een bijzondere plaats innemen. Het is bekend van oude volkeren in het oosten dat als een vrouw weduwe geworden was, ze dan eigenlijk was afgeschreven. Maar dan komt de Heer en hij zegt tegen het volk, denk erom dat jullie het zo niet doen. Denk erom dat je aandacht aan je moeder geeft en dat je je vader niet verwaarloost. Dat je ze met respect behandelt. In Spreuken staat heel duidelijk, veracht uw moeder niet als zij oud geworden is. Spreuken 23. Ik kan me best voorstellen, meisjes en jongens, dat je zegt, hoe moet ik dat nu zien? Zal ik eens een voorbeeld geven? Jaren geleden was er ergens een ouderling. Hij leeft nu niet meer. Hij was voor in de 80. Na de ochtenddienst zei hij, ik moet nu weg, want mijn moeder zit op me te wachten en we gaan samen koffie drinken. Hoe oud is je moeder dan wel? 100. Daar heb je dus de toepassing. Veracht uw moeder niet als zij oud geworden is. In de Bijbel vinden we nog een paar van die uitdrukkingen. Bijvoorbeeld in Spreuken 19. Daarin staat in vers 26, wie de vader verwoest, dat wil zoiets zeggen als mishandeld, of die de moeder verjaagt, de deur uitzet, is een zoon die beschaamd maakt en schande aandoet. Dus dat is niet best. Iets verderop staat wie zijn vader of zijn moeder vloekt, diens lamp zal uitgeblust worden in zwarte duisternis, Spreuken 20. Dit vloeken van je vader of moeder geldt niet alleen voor kinderen die nog thuis zijn, maar uiteraard ook voor kinderen die al de deur uit zijn met een eigen gezin. Merkt u wel hoe de Heere zijn liefdevolle handen naar het ouder geworden leven uitstrekt? Oneerbiedig handelen van bejaard geworden ouders wordt door God met de vloek gestraft. Eer uw vader en uw moeder, ook als ze oud zijn, uw vader die u verwekt heeft. Ja, zo nauw is het aan elkaar verbonden. In zondag 39 zegt de catechismus nu, mens, denk erom, eer, liefde en trouw bewijzen. Dat hoort bij het leven voor het aangezicht van de Heere, want de spits is zondag 1. De spits is dat u een bekeerd leven moet leiden. De spits is dat u een kind van God moet zijn. Dat geldt ook wanneer we het vijfde gebod behandelen. Misschien dat er mensen zijn die zeggen, ik heb nog nooit één kwaad woord over moeder of vader gezegd. Gode zij dank, daar mag je dankbaar voor zijn. Maar dan, Jezus heeft gezegd, als u nu gedaan hebt wat u moet doen, dan moet u nog zeggen, ik ben een onnutte dienstknecht en meer niet. Voelt u hoe ook hier de Heere de spits op ons hart richt om voor hem te leven? Dan moet zich ook openbaren in de omgang met je oud geworden ouders, zolang je ze nog mag hebben. Er zijn hieromtrent nogal wat misstanden. Ik denk aan oude mensen die zeg maar samen met lotgenoten weggestopt worden in een bejaardentehuis of een ander centrum. Daarmee zijn we meteen beland in de actualiteit van vandaag. Als we de lijn doortrekken naar de toekomst, zien we dat de maatschappij aan het vergrijzen is. Dus er komen steeds meer ouderen. Te meer moet dan het gebod klinken, eer uw vader en uw moeder. Het is een hoge vorm van ondankbaarheid als je je vader en je moeder, die zoveel voor je gedaan hebben, aan de kant zet, hen niet eert, geen liefde en trouw bewijst. Dat woord eren, gemeenten, is juist zo'n mooi woord. Als kinderen in de laagste groepen op school jarig zijn, dan krijgen ze van de juf een kroontje op. Iedereen kan dan zien dat jij jarig bent. Je wordt daarmee als het ware geëerd. Dat is nou precies ook de betekenis van het woord eren in het Oude Testament. Dus als je het moet omschrijven, kun je zeggen, eren is een kroon opzetten. Als u uw vader en moeder nog hebben mag, of een van de twee, ziet u in gedachten hoe dat gaat. Moeder, alsjeblieft, die is voor u. Vader, die is voor u. Ik kroon u, ik betoon daarmee mijn eerbied, mijn ontzag, mijn vrees, om dat woord nog eens te gebruiken. Een kroon opzetten, krijgen waar je recht op hebt. Je moet je ouders op de juiste waarde schatten. Maar dat heeft natuurlijk ook een keerzijde. Ouders moeten ook kinderen eren, liefde en trouw bewijzen. Daarmee komen we aan een heel ander aspect van dit gebod. En dat is soms zo'n verdrietige, zo'n trieste zijde. Als je dan tegen zomaar een meisje zou zeggen, zet je vader maar een kroon op, zou de reactie kunnen zijn, moet ik mijn vader een kroon opzetten als hij mij misbruikt heeft? Moet dat ook als je incestslachtoffer bent? Gemeente, je kunt het niet zien aan de ogen of de haarkleur van een meisje of een vrouw, of ze incestslachtoffer is. Maar het komt helaas voor. Dan is het moeilijk die psalm na te zingen. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Zoiets is moeilijk, maar de lijn in deze psalm is toch God als hemelse vader. Maar als daarentegenover je aardse vader je bedreigd heeft, denk erom, je doet wat ik zeg, want je hebt het zondag gehoord, er staat in de wet eer je vader en je moeder, en daarom heb je maar te gehoorzamen, wat is het dan een moeilijk te bevatten woord. Ook als het zover niet komt, gelukkig maar, als dat zo is, dan is er bij het vijfde gebod nog alle reden om schuld te belijden. Want wie gaat ten aanzien van dit gebod vrij uit voor het aangezicht van God? Dan is er schuld bij de kleine kinderen. Dan is er schuld bij de ouderen onder ons, die vader of moeder, of misschien allebei nog mogen hebben. Daarom mogen we allemaal wel meezingen, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. We zingen dat nu, het vierde vers van Psalm 79. Waak op, o God, en wil van verder lijden. Ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer, uw trouw kom ons te stade. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. We noemden u Psalm 79, vers 4. het vijfde gebod en het gezag. We zagen allereerst een lijn naar de oudere kinderen. Daarmee bedoelen we de kinderen die volwassen zijn en doorgaans al dan niet getrouwd het ouderlijk huis hebben verlaten. Ten tweede gaat dit gebod ook over de jonge kinderen die nog thuis wonen. En dan komen we al snel uit bij het woord, zoals Paulus, dat in de brief aan de Efeziërs geschreven heeft: gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in de Heere. Want dat is recht. Eert uw vader en moeder. Hier wordt een meervoudsvorm gebruikt. Ook is de aanspraak in het meervoud: gij kinderen. In de wet in Exodus 20 staat het in het enkelvoud: eert uw vader en moeder, hetwelk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u wel ga en dat gij lang leeft op de aarde. Efeze 6, vers 2 en 3. Paulus schrijft heel nadrukkelijk: in de Heere. Gehoorzaam zijn in de Heere. Op dat laatste valt de nadruk. Dat betekent gehoorzaam zijn in alles wat overeenkomt met het woord van de Heere. Daarom moet je als kind ook een kind van de Heere zijn. Daar moet je vader en je moeder je ook toe opvoeden. Als u zegt: ja, maar ik kan mijn kind niet bekeren, dan heeft u daar natuurlijk helemaal gelijk in. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Gaat u uw kinderen voor in de vreze des Heeren, zo dat het ook zichtbaar wordt wat het zeggen wil om voor de Heeren te leven? Van de kinderen, staat in het antwoord, wordt verwacht dat zij alle liefde, eer en trouw aan hun ouders zullen bewijzen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld te hebben. En ja, meisjes en jongens, in de ogen van kinderen en jongvolwassenen hebben ouders nogal wat zwakheden en gebreken. Laat ik eerst dit zeggen. Ik hoop dat je geweldig lieve ouders hebt en dat het fijn is thuis. Dat de sfeer open en goed is en dat je heel veel aan elkaar hebt. Maar het is de ervaring dat als je groter wordt, je ook met kritiek voor de dag komt. Je zou de eerste niet zijn onder de jongeren die zegt: nou ja, van mijn vader en van mijn moeder mag ik ook haast niets. Die zijn zo streng. En thuis zeg je: bij mijn vriend en vriendin mag veel meer dan wat hier mag. Hier mag je haast nooit wat. En dan volgen er heel wat dingen waar je vader en moeder in jouw ogen zo moeilijk over kunnen doen, omdat ze zo ouderwets zijn. Ze moeten niet zo moeilijk doen. Kijk, meisjes en jongens, je vader en je moeder, de leraar en lerares op school, de ambtsdragers op catechisatie. Het zijn allemaal mensen. Een mens, elk mens is een gevallen mens. Elk mens is een zondig mens. Nee, nu moet je niet zeggen: u wilt dingen wegpoetsen. Dat wil ik helemaal niet. Maar het gaat om de realiteit, om de werkelijkheid van het leven. Niemand is volmaakt. Je komt niemand tegen van wie je kunt zeggen: kijk, die heeft geen zwakheden of gebreken. Die is 100% volmaakt. Aan hem of haar mankeert niets. Zo is het ook in huiselijke kring. Als je van de basisschool af bent en je wordt wat ouder, ga je weer een stapje verder. Dan gebeurt het vaak dat je met je kritiek, soms onbarmhartige kritiek, recht tegenover je ouders komt te staan. Dat kan problemen geven. Wat ik dan wil zeggen is: houd allereerst van ze. Met alles wat in je is. Naar alles wat recht is in de weg van de Heere. Want er is niemand die zoveel van jou houdt dan juist je vader en je moeder. Ze kunnen daarom veel van je verdragen, maar er zijn wel grenzen. Als jij dan de grenzen opzoekt en er soms wel eens overheen gaat, dan mag je verwachten dat je ouders daar wat van zeggen. Dat hoor je dan. Maar er zijn ook dingen die je niet hoort en ook niet ziet. Als het inderdaad uitloopt op problemen en je gooit de deur met een smak achter je dicht, dan zie je niet altijd de tranen die je moeder helpt. Je ziet niet altijd het zorgelijk gezicht van je vader als er dingen zijn die niet kloppen. In het leven van jongeren is het vaak een proces dat van kwaad tot erger gaat. Ik geef zomaar een voorbeeld. Onze kinderen kennen die geschiedenis wel. Ongetwijfeld kennen jullie Noach, de man die de ark gebouwd heeft. Hij had 3 zonen, Sem, Gam en Jafet. Gam spotte met zijn vader Noach. Erger dan dat we ons kunnen voorstellen. Maar dat spotten van Gam met zijn vader was niet iets dat van de een op de andere dag ontstond. Dat gelooft u toch ook niet? Daaraan gaat een proces vooraf. Het heeft zeg maar niet geboterd tussen vader Noach en zoon Gam. Daar zie je Noach liggen als hij te veel gedronken heeft. Als hij ongekleed in zijn tent ligt. Noach's zonen zien hem zo. Gam heeft zijn kritiek direct klaar. Maar Sem en Jafet tonen eerbied. Ook al is vader Noach dronken. Kinderen, je kunt het verder wel vertellen. Sem en Jafet pakken een laken of deken en achteruitlopend bedekken ze vader Noach. Wat een eerbied voor hun vader. En vanwaar die eerbied? Omdat ze hun vader ook anders kennen. Omdat ze hun vader kennen als een rechtvaardig man. Het laatste zeggen we niet om de zonde goed te praten, maar omdat Noach wist wat het zeggen wilde om genade te vinden in de ogen des Heren. Zijn kinderen hebben gezien dat hij de ark getimmerd heeft. Ze weten het, dat is mijn vader. Wanneer vader Noach in zonde valt, zijn Sem en Jafet er om te zeggen, toch is het onze vader. Niet om ermee te zeggen, ach, het komt er niet zo op aan, maar omdat ze wisten dat ook Gods kinderen niet volmaakt zijn. Johannes schrijft in dit verband in een van zijn brieven, en indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. 1 Johannes 2. We hebben gezondigd. Ouders kunnen ook falen en struikelen. En toch heeft Luther gezegd, ouders zijn de 2 handen van God. Vader en moeder, 2 handen van God. Dat is zwaarwegend. Er komt zoveel schuld openbaar. Want als je naar je handen kijkt en naar je kind, zeg je, o God, ik, een hand van u? Het valt niet mee als we de geboden overdenken. Het is niet zo dat we de vlag uit kunnen steken, wat hebben wij het toch goed gedaan. De Heere heeft ons ten aanzien van onze kinderen ouderlijk gezag toevertrouwd. Daarmee zet de Heere ouders een kroon op het hoofd. De kroon van het goddelijk gezag. Hij doet dat niet tot misbruik, tot incest, tot seksueel geweld of andere dingen, te veel om maar op te noemen, maar tot gebruik. Tot gebruik in geloof voor het aangezicht van de Heere. We lezen dan ook aan het slot van het antwoord, aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Gemeente, dit laatste kan uiteindelijk alleen zijn kracht openbaren en doorleefd zijn in het geloof. Je kunt alles doen wat gevraagd wordt, maar als het buiten Christus omgaat, legt het geen gewicht in de schaal van geloof in God. Buiten het geloof in Jezus Christus is er in wezen, in principe, geen gehoorzaamheid in je hart. Gemeente, meisjes en jongens, allereerst, jij hebt zich te bekeren. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander lief hebben. Dit geldt voor al de geboden en dus ook voor dit 5e gebod. Het is een verootmoedigende regel, want onze schuld komt steeds weer openbaar. Het is tegelijk ook een bemoedigende regel, want Gods genade wordt erin verkondigd. Als er iets van de vervulling van dit gebod terechtkomt, is dat altijd uit en door Christus. Laten we nog eens terugkijken naar het begin. Wat was onze eerste zonde? Ongehoorzaamheid. Overtreding van het vijfde gebod. Allen die over ons gesteld zijn. God was over ons gesteld. Je ziet hoe Eva haar hand uitstrekt. Als kinderen iets willen pakken wat ze niet mogen en we zien dat, dan verbieden we het. Als Eva haar hand uitsteekt om het einde, dat wil zeggen het doel, om bij hem terecht te komen, in hem te geloven, op hem te zien, om te zien waarin hij gehoorzaam is geweest. De kinderen weten het wel, als de Heere Jezus 12 jaar is, zegt hij tegen zijn moeder: wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Ik moet mijn vader toch gehoorzaam zijn? Als u nu vraagt waar de Heere Jezus zijn vader in de hemel het meest heeft gehoorzaamd, ben ik geneigd om te zeggen: in Gethsemane. Toen die beker die hij leeg moest drinken tot de rand toe gevuld was. U kent zijn huivering, moet ik die drinken? Kan die drinkbeker mij niet voorbij gaan? Maar dan zijn gehoorzaamheid, zijn borgtochtelijke gehoorzaamheid, uw wil geschieden. Zo heeft hij de gerechtigheid van de goddelijke wet vervuld. En daarom is er in het geknevelde bestaan van een mens vrijspraak. Is er bevrijding voor het aangevochten hart en het gekwelde geweten. Ook als uw schuld naar u toe komt, misschien wel na het overlijden van vader of van moeder. O God, wat heb ik gedaan? Kunt u deze schuld ook wegnemen? De dood is onherroepelijk, maar er is er wel een die vergeeft en die ook vergeven wil. De psalmdichter zingt ervan: sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Gemeente, in het werk van Christus vindt u ongehoorzaamheid haar graf. In het werk van de Heere Jezus Christus, in zijn gehoorzaamheid, gaat uw ongehoorzaamheid de dood in. Heilig leven voor het aangezicht van God ten aanzien van allen die over je gesteld zijn. Dan weet je van de heilige tucht in je leven. De wereld leeft in opstand. Wat zien we elke dag? Waar moet dat heen? Uw koninkrijk, Heere, uw koninkrijk komen. Laat uw gezag erkend worden. En als het gaat om de schuld van uw leven, u mag komen, mannen, vrouwen en kinderen. Komen in een rechte weg, in de weg van de schuldbelijdenis. Een schuldbelijdenis die een vervolg heeft. Daarover zingen we uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar neen, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. We doen nu Psalm 130, het tweede vers. De laatste plaats luisteren we nog naar de belofte bij dit gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. De Heere zegt hier, die mij eren, zal ik eren. Wij eren God als wij onze ouders in ere houden en alle liefde, trouw en eer bewijzen. Daarom is er die belofte. Eer bewijzen. Thuis, aan onze ouders. In de kerk, aan de ambtsdragers. In de maatschappij, aan degenen die over ons gesteld zijn. Waar het gezag niet erkend wordt en waar aan het gezag geknabbeld wordt, ontstaat chaos. Thuis, wanneer ouders gebieden en verbieden wat ze willen, maar de kinderen hun eigen gang gaan. Kijken we in de maatschappij, overheden kunnen wetten uitvaardigen waar mensen om lachen. Leraren op school kunnen regels stellen, maar leerlingen luisteren er niet naar. Waar gezag wankelt en onderuitgehaald wordt, wordt ten diepste het leven bedreigd. De aantasting van het gezag is een bedreiging voor het leven. Let erop dat het vijfde gebod staat aan het begin van de tweede tafel van de wet van God. Waar geen gezag is, daar is het leven niet meer veilig. Het leven in de moederschoot bijvoorbeeld. Geen gezag. Het oudere leven is ook niet veilig. Euthanasie. Geen gezag. Het huwelijk is niet meer veilig. Geen gezag. Je bezit is niet meer veilig. Dat hoort bij het gij zult niet stelen. Je kunt ook niet meer aan op iemands woorden. Het is allemaal ondermijnd en ondergraven. Het leven wordt overal bedreigd als het gezag dat van God afkomstig is niet meer erkend wordt. Dan komt er revolutie, chaos, bloedvergieten en ontreddering in deze wereld. Neem u in gedachten de wereldbol maar voor u. Daarom slaat de een de ander dood, berooft de een de ander. Daarom al die uitwassen. Omdat er geen goddelijk gezag meer is. Een wereld zonder gezag is eigenlijk een wereld zonder God. De Heere heeft tegen het oude volk Israël gezegd: eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Dat was voor Israël het beloofde land Kanaan. Maar wat hebben ze de geboden van de Heere overtreden? Wat zijn ze ongehoorzaam geweest? Zelfs zo dat het land ze uitgespuugd heeft en het volk in ballingschap gevoerd wordt. Het land dat ik u geven zal. Hoort u wel hoe nauw de Heere op zijn eigen woorden let? Het land dat God hen gaf? Mogen wij een lijn van het oude volk van God naar het volk van God in de wereld van vandaag eens doortrekken? En dan via Golgotha. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden, verlengd zullen zijn in eeuwigheid. Langer kan niet. Christus heeft beloofd dat de zachtmoedigen het aardrijk beërven zullen. Dat zijn mensen die klein gemaakt zijn voor God. Mensen die verootmoedigd zijn, die buigen voor het recht van God, ook in alle aardse verbanden en verhoudingen. Niet iedereen is een lang leven beschoren. Als nu iemand 18 is en sterft, zou die ongehoorzaam geweest zijn? Daar kom je niet uit als het gaat om het land dat ik u geven zal. Maar het gaat niet over je plekje hier op aarde, ook niet, al word je 118. Maar laten we de lijn doortrekken, want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Dus een kind van God krijgt niet pas het eeuwige leven als het de doodsjordaan overgaat. Nee, een kind van God heeft het eeuwige leven, ook als je 18 bent. Dit is de rijkdom van Gods genade in het kruis van Christus, want het dierbare bloed dat genoemd wordt in zondag 1, wordt ook gesprengd als het gaat om de overtredingen van het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Christus Jezus, zij dank vanwege het kruis op Golgotha. De Heilige Geest, zij dank dat hij het gewicht daarvan wil overdragen in de harten van zondige mensen. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. We eindigen met dankzegging. Heer almachtig, eeuwige God in de hemel, zo komen we tot u aan het eind van deze dienst. Dan mogen we uw naam dank zeggen dat we vanmorgen hier en thuis in alle rust uw woord mochten beluisteren. Heere, wat rijk is het dat we zo mogen eindigen. Drie enige God, u zij al de eer. En Heere, dat is het. Als we mogen beseffen dat we schuldig staan tegenover al uw geboden. Ook schuldig staan tegenover het vijfde gebod wat we zojuist met elkaar behandeld hebben. Heere, dan leven we in een verscheurde wereld. En dan luidt het spreekwoord, elk huis heeft zijn eigen kruis. En elk hart zijn eigen smart. Dan staan we schuldig, maar Heere, dan is die schuld vereffend. Omdat u nou geleden heeft aan het kruis op Golgotha. En het heeft uitgeroepen, het is volbracht. Daarom is er een mogelijkheid om behouden te worden. Heere, wilt u ons dat schenken uit genade alleen. Zegen uw woord van vanmiddag, sterk dominee van Rijswijk, als hij opnieuw een gedeelte uit uw woord mag behandelen. Als het zal gaan over de lofzang van Simeon, Heere, wilt u hem voorgaan met uw heiligt. Leg hem de woorden in de mond en ons in uw huis en thuis de overdenking in het hart. Geef ons een gezegende zondag. Ga met ons in de week die we zijn ingegaan. Bewaar en spaar ons. We vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot nog met elkaar de 10 geboden, het 6e vers. Gij zult uw ouders nederig eren, opdat uw God die eeuwig leeft, uw dagen gunstig moog vermeren in het land dat zijn hand u geeft. wij met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.